Hallo en goedemiddag. Ik ben blij je weer te ontmoeten op de derde podcast van het project Omgaan met informatiestoornis. Ik ben Fenna, een op AI gebaseerde stem van Voicemaker, en samen met mijn collega Maarten zullen we je begeleiden bij de richtlijnen voor professionals die in direct contact staan met kwetsbare groepen, hoofdstuk 3, technologie en hulpmiddelen. Op het projectplatform vindt u ook modules en activiteiten die u zullen helpen uw technologische vaardigheden op te bouwen. Laten we beginnen.
Het concept van desinformatie of gefabriceerd nieuws is in eerdere hoofdstukken besproken. Nieuws wordt meestal verspreid door professionele nieuwsaanbieders, waaronder openbare media, commerciële nieuwsmedia, onafhankelijke professionele journalistiek of amateurgebruikers in het geval van sociale mediaplatforms. Nieuws is toegankelijk en verkrijgbaar op veel manieren. Er is digitaal nieuws dat gedistributeerd wordt over verschillende kanalen op het internet. Deze soort nieuws komt in de vorm van tekst, afbeeldingen, audio en video. Geprinte media is vertegenwoordigd door kranten en magazines en bevat tekst en afbeeldingen. Uitgezonden nieuws wordt gerepresenteerd door nieuws via de televisie of radio, waarbij audio en video gebruikt wordt om het nieuws over te brengen.
We gaan je nu wat meer vertellen over zoekmachines en algoritmes en de rol die zij spelen bij het verspreiden van foutieve informatie. Veel websites op internet proberen hun gebruikers betrokken te houden en hun tijd op het platform te maximaliseren. Dit geldt met name voor sociale mediaplatforms die verschillende strategieën gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. Een van die strategieën is het tonen van content aan gebruikers die aansluit bij hun interesses. Websites kunnen echter geen gedachten lezen om de voorkeuren van gebruikers te kennen. Om dit aan te pakken, worden algoritmen gebruikt om gebruikersgegevens te analyseren en gepersonaliseerde content te leveren. Algoritmen zijn complexe formules die de inhoudsvoorkeuren van een persoon observeren, meten en berekenen. Dit kunnen factoren zijn zoals de kijktijd van de gebruiker op specifieke soorten video's, de tijd die aan een bepaald bericht is besteed of betrokkenheidsacties zoals het achterlaten van vind ik leuks of reacties. Door deze gegevens te analyseren, bepalen algoritmen het type inhoud dat gebruikers voor langere tijd betrokken houdt. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om vergelijkbare inhoud te beheren en aan te bevelen aan de gebruiker. De voorkeur van het algoritme voor content die de gebruiker interessant vindt, kan filterbubbels creëren, waarin gebruikers alleen worden blootgesteld aan specifieke standpunten. Filterbubbels beperken de diversiteit van content, wat mogelijk leidt tot echo chambers of bestaande echo chambers versterkt. Naast filterbubbels kunnen algoritmen de extremiteit van content versterken door steeds meer niche, fringe en extreme posts aan te bevelen. Het doel is om gebruikers betrokken te houden, maar dit kan ertoe leiden dat gebruikers worden gekanaliseerd naar online ruimtes zonder verschillende standpunten, wat resulteert in wat een rabbit hole wordt genoemd. Filterbubbels en rabbit holes stellen gebruikers bloot aan radicale content en de communities die daarmee geassocieerd worden. Deze online ruimtes bieden een vruchtbare bodem voor de ontwikkeling, groei, vervorming en verspreiding van misinformatie en desinformatie. Naarmate gebruikers door het rabbit hole vorderen, worden extreme gespreksonderwerpen en valse informatie genormaliseerd. Deze normalisatie vergemakkelijkt verder de verspreiding en acceptatie van misinformatie en desinformatie van radicale bronnen.
Deze concepten liggen aan de basis van hoe mis- en disinformatie verspreid wordt online. Dit gebeurt soms dus zonder opzet, maar ook wordt er expres gebruik van gemaakt door extremistische organisaties of personen. We zullen je nu iets vertellen over de online strategieën van dit soort spelers. Mis- en desinformatie kan via talloze vormen van communicatie worden verspreid. Ze worden echter het vaakst verspreid via verschillende kanalen, zoals sociale mediaplatforms, websites, e-mail en mond-tot-mond reclame. De meest voorkomende methoden waarmee informatiewanorde wordt verspreid, zijn nauw verwant aan de 7 categorieën van problematische content die worden besproken in hoofdstuk 1, nepnieuws begrijpen. Categorie 1, satire en parodie. Sommige mis- en desinformatie wordt gecreëerd voor amusementsdoeleinden of satire, maar kan verkeerd worden geïnterpreteerd als echt nieuws. Satirische websites of sociale media-accounts kunnen humoristische of overdreven verhalen publiceren, maar lezers die zich niet bewust zijn van hun satirische aard, kunnen ze verwarren met feitelijke informatie. Categorie 2, clickbait. Clickbait betreft artikelen die mis- of desinformatie bevatten en die gebruik maken van sensationele of misleidende koppen om zo de aandacht van mensen te trekken en meer kliks te genereren. Categorie 3, misrepresentatie. Dit houdt in dat echt, waar nieuws vervormd of gemisrepresenteerd wordt door selectief cruciale feiten te delen of weg te laten. Zo ontstaat er een bericht bestaand uit ware informatie, maar die niet het complete verhaal vertelt. Categorie 4, nabootsing. Mis- en desinformatie kan ook betrekking hebben op het zich voordoen als gerenommeerde nieuwsbronnen of publieke figuren om valse informatie geloofwaardig te maken. Dit kan worden gedaan door valse websites of sociale media-accounts te maken die legitieme bronnen nabootsen, waardoor lezers voor de gek worden gehouden door te geloven dat de informatie betrouwbaar is. Categorie 5, politieke manipulatie. Dit kan gaan om het verspreiden van valse informatie over politieke kandidaten, het manipuleren van het publieke sentiment of het uitbuiten van bestaande vooroordelen en verdeeldheid in de samenleving. Categorie 6, verzinselen. Foutieve informatie kan ook volledig bedacht zijn, zonder een grond van waarheid. Dit kan gaan over het creëren van verzonnen verhalen, quotes of voorvallen om lezers of kijkers zo te misleiden. En de laatste categorie, categorie 7, amplificatie door sociale media. Foutieve verhalen kunnen snel viraal gaan doordat gebruikers ze delen en opnieuw plaatsen, vaak zonder de nauwkeurigheid van de informatie te verifiëren. De algoritmes die door sociale mediaplatforms worden gebruikt, kunnen ook bijdragen aan de versterking door inhoud te promoten op basis van betrokkenheid in plaats van nauwkeurigheid.
2 veelgebruikte online strategieën van extremistische personen of organisaties zijn trolling en doxing. Trollen wordt gedefinieerd als het opzettelijke gebruik van onbeleefdheid, agressie, misleiding en manipulatie in online communicatie om conflicten of amusement uit te lokken. Trollen veroorzaken online conflicten door te bedriegen, te manipuleren of agressief te zijn. Ze laten gesprekken ontsporen voor hun eigen amusement en houden zich in wezen bezig met digitaal pesten. Trollen lijkt misschien relatief ongevaarlijk en lijkt slechts op ergernis. Wanneer georganiseerde groepen trollen echter een specifiek doel hebben, kan deze ergernis snel omslaan in een desinformatie-epidemie. Een voorbeeld hiervan is het gebruik door Rusland van trollen op sociale media als wapen. Rusland maakte gebruik van een groot netwerk van trollen om wereldwijd desinformatie in meerdere talen te verspreiden, met als doel het online discours rond Rusland te beheersen. Deze trollen verspreiden niet alleen valse informatie, maar richten zich ook op gebruikers van sociale media met berichten die afweken van het verhaal waarvoor ze waren georganiseerd om te promoten. Doxing, een andere vorm van internetpesten, houdt in dat persoonlijke informatie of identiteiten van personen online worden onthuld zonder hun toestemming. Hoewel deze tactiek niet specifiek de verspreiding van desinformatie inhoudt, is het een andere strategie die internettrollen gebruiken om het verhaal over een bepaald onderwerp te controleren, vergelijkbaar met trolling. Doxing kan worden gebruikt om gebruikers van sociale media te intimideren, door hun bereidheid te onderdrukken om content te plaatsen die indruist tegen het door de troll gewenste verhaal.
Een andere online strategie om desinformatie te verspreiden is mainstreaming. Een belangrijke strategie om desinformatie en extremistische inhoud te verspreiden is door deze te normaliseren of te mainstreamen. Belichting speelt een cruciale rol in dit proces. De blootstelling aan verkeerde en desinformatie kan leiden tot aanhoudende misvattingen over mensen rond de specifieke onderwerpen, waardoor de verkeerde ideeën in hun hoofd worden genormaliseerd. Deze belichting kan in verschillende vormen plaatsvinden. Een veel voorkomende vorm van blootstelling is verspreiding van persoon tot persoon, waarbij individuen informatie delen met anderen. Dit kan door middel van persoonlijke interacties of op grotere schaal met influencers op social media. Influencers, die een aanzienlijk bereik hebben in verschillende groepen, kunnen onbewust of opzettelijk valse informatie delen, wat gevolgen heeft voor een groot aantal individuen. Een dergelijke wijdverbreide blootstelling leidt tot de normalisering van verkeerde informatie onder een divers publiek. Ook wordt mainstreaming gedaan door middel van ironie, satire en memes. Extremistische individuen en organisaties nemen vaak humor, ironie en satire op in hun berichten. Satire kan een krachtig instrument zijn om onderdrukkende ideologieën uit te dagen, verhalen te verschuiven of nicheopvattingen binnen de mainstream te normaliseren. In het domein van desinformatie wordt satire op een spectrum gebruikt. Parodiewebsites zoals The Onion of De Speld publiceren niet feitelijke content voor humoristische doeleinden, zonder de bedoeling het publiek te misleiden. Bepaalde individuen en groepen gebruiken satire en ironie echter met kwaadaardige bedoelingen om de mainstream journalistiek, wetenschap of extremistische ideeën en desinformatie in discrediet te brengen. Extremistische content spreekt jongeren vaak aan als een vorm van entertainment of sensatiezucht. Jongeren, gedreven door een zoektocht naar betekenis, neigen naar intense en nieuwe ervaringen, waardoor ze vatbaarder zijn voor extremistische ideeën en de bijbehorende desinformatie. Memes, die veel gedeelde humoristische culturele content zijn, dienen als een andere manier om extremistische ideologieën te verspreiden. Memes komen in verschillende formaten, waaronder afbeeldingen, video's, audioclips, emojis en symbolen. Hoewel memes op zichzelf niet schadelijk zijn, gebruiken extremisten ze om hun ideeën te normaliseren. De speelse aard van memes stelt extremisten in staat om de schadelijkheid van hun berichten te verhullen, te ontkrachten of te ontkennen. Deze edgy of provocerende content wordt acceptabeler en wanneer ze worden geconfronteerd met beschuldigingen van seksisme, racisme of xenofobie, kunnen de makers het gemakkelijk afdoen als gewoon een grap. Deze vervaging van de grenzen tussen speelse ondeugendheid en problematische content creëert dubbelzinnigheid, waardoor het moeilijk wordt om onschuldige grappen te onderscheiden van extremistische berichten.
Nu we je wat meer verteld hebben over online strategieën die vaak gebruikt worden om desinformatie te verspreiden, zullen we je ook nog iets vertellen over gemanipuleerde content. Vanuit een technisch perspectief is alle informatie of nieuws in de media een combinatie van tekst, afbeeldingen, audio en video. De zorg ligt echter in het bepalen of de informatie authentiek is of niet. Het is het vermelden waard dat misinformatie gebruik kan maken van echte afbeeldingen, maar het verhaal kan manipuleren en de feitelijke feiten kan verdraaien. Met recente technologische ontwikkelingen kunnen zelfs afbeeldingen, audio en video worden gemanipuleerd. Dit kan worden bereikt door professionals of via applicaties die gebruik maken van kunstmatige intelligentiesystemen, zoals deepfake-technologie. Daarom is het noodzakelijk om te onderscheiden of een audio of video echt is vastgelegd door een microfoon of videocamera, of dat het resultaat is van deskundige bewerking of kunstmatige intelligentiesystemen zoals stemklonen of deepfake-video's. Bovendien zou het technisch haalbaar moeten zijn om de oorspronkelijke bron, producent of uitgever van een afbeelding, audio of videobron te identificeren. Dit komt omdat bronnen talloze keren kunnen worden gedeeld, gekopieerd of herverdeeld via het World Wide Web en sociale media. Daarom kan het voor gewone gebruikers een uitdaging zijn om de oorspronkelijke bron en producent te identificeren, zelfs als ze vermoeden dat het nieuws misinformatie is. Om gebruikers in staat te stellen onderscheid te maken tussen echt en verzonnen nieuws, zijn verschillende stappen nodig. Meer hierover is te vinden in hoofdstuk 2, acties en vaardigheden. Met betrekking tot nieuws dat via internet wordt verspreid, moeten service providers zoals nieuwsfeeds en sociale medianetwerken gebruik maken van opkomende technologieën om de betrouwbaarheid van de bron te verifiëren en de oorspronkelijke uitgever en bron te volgen. Blockchain-technologie is zo'n technologie die deze inspanningen kan vergemakkelijken. Door deze stappen te volgen en gebruik te maken van technologie, kunnen gebruikers in staat worden gesteld om door het digitale landschap te navigeren, echt nieuws van verkeerde informatie te onderscheiden en weloverwogen beslissingen te nemen over de informatie die ze tegenkomen.
Een specifieke vorm van gemanipuleerde content is synthetische contentmanipulatie. Een prominent voorbeeld hiervan zijn deepfakes. Hier gaan we je nu wat meer over vertellen. Deepfakes, zoals gedefinieerd door het Cambridge Woordenboek, zijn video- of geluidsopnamen die iemands gezicht of stem vervangen door die van iemand anders, op een manier die echt lijkt. In het artikel Deepfaken uitgelegd uit 2020 vermeldt de schrijfster Meredith Somers dat een deepfake verwijst naar een specifiek soort synthetische media waarbij een persoon in een afbeelding of video wordt verwisseld met de gelijkenis van een andere persoon. Deepfakes hebben toepassingen gevonden in verschillende sectoren en zijn gebruikt voor verschillende doeleinden. Enkele opmerkelijke voorbeelden zijn: chantage. Deepfakes kunnen worden gebruikt om vals belastend materiaal te genereren, wat kan leiden tot chantage. Pornografie. Deepfake pornografie heeft een grote bekendheid gekregen op het internet. Een rapport van de Nederlandse cybersecurity startup Deeptrace schatte dat ongeveer 96% van alle online deepfakes pornografisch was. Politiek. Deepfakes zijn gebruikt om bekende politici in video's verkeerd voor te stellen, desinformatie te verspreiden en de publieke perceptie te manipuleren. Acteren en films. Er wordt gespeculeerd over het gebruik van deepfakes voor het creëren van digitale acteurs in toekomstige films. Hoewel digitaal geconstrueerde of veranderde mensen al eerder in films zijn gebruikt, zouden deepfakes kunnen bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Sociale media. Deepfakes worden gebruikt door gebruikers op verschillende sociale mediaplatforms. Individuen vervangen gezichten in populaire film- of seriescènes door hun eigen gezichten en maken zo gepersonaliseerde video's.
Maar hoe detecteer je deepfakes? En hoe ga je ermee om? Onderzoekers zijn actief op zoek naar methodes om deepfakes te detecteren en aan te pakken. Algoritmische detectie is een benadering waarbij algoritmen worden ontwikkeld die gemanipuleerde inhoud kunnen identificeren. Deze algoritmen analyseren verschillende visuele en auditieve signalen om inconsistenties of anomalieën te detecteren die duiden op de aanwezigheid van een deepfake. Door gebruik te maken van machinaal leren en kunstmatige intelligentietechnieken kunnen deze algoritmen hun detectiemogelijkheden in de loop van de tijd verbeteren. Blockchain-technologie is een andere techniek die voorstelt om blockchain-technologie te gebruiken om de bron van media te verifiëren. De blockchain is een digitaal grootboek dat transacties over een netwerk van computers vastlegt op een veilige, transparante en fraudebestendige manier. Door ervoor te zorgen dat alleen video's van betrouwbare bronnen worden goedgekeurd, kan de verspreiding van potentieel schadelijke deepfake media worden beperkt. De derde techniek heet de digitale handtekening. Sommigen stellen voor om alle video's en beelden die zijn vastgelegd door camera's, inclusief smartphonecamera's, digitaal te ondertekenen als middel om deepfakes tegen te gaan. Dit zou inhouden dat er unieke digitale handtekeningen worden toegekend aan elk stukje media, waardoor elke foto of video kan worden getraceerd naar de oorspronkelijke eigenaar.
We hopen dat je dit hoofdstuk leuk vond. Als je meer wilt leren over dit thema, raad ik je aan onze modules te lezen. Als je je vaardigheden wilt uitbreiden, bezoek dan de sectie met activiteiten en oefeningen op het e-platform of in de mobiele app. Er staan nog 4 podcasts op je te wachten. Ze informeren je over andere hoofdstukken van richtlijnen en behandelen thema's over het begrijpen van nepnieuws, acties en vaardigheden die nodig zijn om valse informatie tegen te gaan, over journalistiek en media en cultuur en onderwijs. Je bent maar één klik verwijderd van een zee aan informatie. Tot dan!